Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hoornaar uit Ermelo zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst gaan we nu zingen van Psalm 121, vers 1. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. En ook vers 4, de Heer zal u steeds schade slaan. Het eerste en het vierde vers van Psalm 121. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Luchtalarm bij mij, Gerrit.
He?
Luchtalarm.
Vorige week was de auto was wel nog niet.
Wat zei
je? Vorige week was toch wel zo'n paar keer.
Ja?
Ook deze morgen belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. De apostel schrijft in de Hebreeënbrief over de grote hoge priester Jezus. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. We vervolgen de dienst en zingen uit de vijfde psalm de eerste drie versen. En nadat we naar Gods leefregels hebben geluisterd, zingen we de versen 4, 11 en 12. Dus nu Psalm 5, 1, 2 en 3. En na Gods leefregels 4, 11 en 12. Wij luisteren vanmorgen naar woorden van de apostel Johannes in zijn eerste brief. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Geliefde, laten we elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gekregen, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Dat is het gebod van onze God. Amen. Bidden wij samen om de leiding van de Heilige Geest en de opening van de Schrift. Geprezen zij uw heerlijke naam, Heer onze God, dat het weer zondag is. Opstandingsdag van uw Zoon. Dank u wel dat we als deel van uw wereldwijde kerk ook hier in Ochten bij elkaar mogen zijn om samen de lofprijzing op uw heerlijke naam gaande te houden, maar ook om stil te worden voor u en om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Hier zijn we, jong en oud, verbonden met hen die op hoorafstand de dienst mogen meebeleven. Hier zijn we als mensen die midden in het leven staan en op wie ontzettend veel af kan komen. En we kunnen soms blij zijn dat het zondag is en dat even niks meer hoeft. Dank u wel dat u ons ontspannen wilt laten leven, al zijn we dat lang niet altijd. Dat u ons in de vrijheid zet van het kindschap van u, al realiseren we lang niet altijd wat dat inhoudt. Dank dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Maak ons stil. Leer ons luisteren naar de woorden van u. Heilige Geest, wees aanwezig in de opening van de schrift en wilt u de leiding in handen nemen. Dan zal het goed zijn. Spreek tot ons, Heere. Uw gemeente hoort. Amen. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. Wij zingen lied 183. Wij openen de Bijbel vanmorgen in het Oude Testament, in het boek Job. Niet bepaald literatuur waar je net voor het slapen gaan naar zult grijpen. Maar het is wel goed, denk ik, om ook uit dit Bijbelboek te lezen en ernaar te luisteren. En u weet dat in het Bijbelboek Job het grootste gedeelte wordt ingenomen door de gesprekken, de debatten die Job gevoerd heeft met zijn drie vrienden. God die lijkt een beetje op afstand, maar helemaal aan het eind van het boek Job neemt God het woord. Wij lezen vanmorgen het laatste hoofdstuk van het boek Job, Job 42. Het is niet lang, het zijn maar 10 versen en die knip ik ook nog eens een keer in tweeën. En na het eerste gedeelte zingen wij uit Psalm 6, dat is een boetepsalm, en daarvan de versen 2, 4 en 9. Toen antwoordde Job de Heere en zei: ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen, maak het mij bekend. Alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw op stof en as. Een teken van boetedoening. Daarom zingen we nu de boetepsalm, Psalm 6. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de Heere tegen Elifas de Temaniet zei: mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. Neem daarom 7 jonge stieren en 7 rammen voor u en ga naar mijn dienaar Job. Breng brandoffers voor u en laat mijn dienaar Job voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal ik aannemen, zodat ik met u niet doe naar uw dwaasheid. Want u hebt niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job. Toen gingen Elifas de Temaniet en Bildad de Suhiet en Sofar de Naamatiet heen en deden zoals de Heere tot hen gesproken had. En de Heere nam het gebed van Job aan. En de Heere bracht een omkeer in het levenslot van Job toen hij gebeden had voor zijn vrienden. Hier eindigt de lezing uit de schrift. We zijn gelukkige mensen dit woord van God te hebben ontvangen. Maar nog gelukkiger zijn we wanneer we er in geloof uit leven. In de verkondiging zou ik vanmorgen een streep willen zetten onder het slot van vers 9 van Job 42. En de Heere nam het gebed van Job aan. Het thema voor de verkondiging: geslaagde bemiddeling. Geslaagde bemiddeling. Wij zingen nu ter inleiding op de verkondiging Psalm 145 en daarvan het 6e vers. Direct in aansluiting op de verkondiging zingen we lied 165. Welk een vriend is onze Jezus? die in onze plaats wil staan. Gemeente van Christus, je kunt er heel vaak over horen en over lezen, over zien. Mediators, onderhandelaars. Op politiek terrein, in het zakenleven. Ook waar relaties vastgelopen zijn in het huwelijk. Onderhandelaars, bemiddelaars, mediators worden ingeschakeld om te proberen de vastgelopen relaties vlot te trekken. En als het lukt, dan is bemiddeling geslaagd. Aan het slot van het boek Job, dat wel wordt beschouwd als een aanhangsel, is ook sprake van zo'n bemiddeling. En je bent geneigd als je begin en eind van dat boek Job met elkaar vergelijkt, en als je denkt aan alle ellende die zich tussen dat begin en dat eind heeft afgespeeld, uiteindelijk te spreken van een happy end. Zoiets als eind goed al goed. Een soort sprookje waarvan de slotzin luidt en ze leefden nog lang en gelukkig. En iemand sprak in dit verband zelfs van een paradijselijke situatie. Maar ja, zo'n situatie staat wel haaks op de harde realiteit van het leven waar wij mee te maken hebben en waar we het meer dan eens verschrikkelijk moeilijk mee kunnen hebben. Want we weten allemaal wel dat zo sprookjesachtig en paradijselijk het leven bepaald nou niet is. In de moderne literatuur wordt aan het eind van een boek meestal geen antwoord gegeven op de vragen die gesteld zijn. Er is sprake van een open einde. Kan nog alle kanten op. En er worden doorgaans meer vragen opgeroepen dan beantwoord. Zo'n eind als ons wordt beschreven in het boek Job, dat wordt al gauw bestempeld als niet realistisch, veel te mooi om werkelijk waar te kunnen zijn. Je kunt er alleen maar van dromen. En dat zal in veel gevallen ook best gebeuren. Maar het is natuurlijk beslist niet zo dat alles uiteindelijk wel op zijn pootjes terecht zal komen. Maar dat is ook niet de essentie van het slot van het boek Job. Het is niet de bedoeling, gemeente, en ik hoop dat u dat maar goed in uw oren knoopt. Het is niet de bedoeling dat we Job vanmorgen gaan bestempelen als een soort geluksvogel die het verschrikkelijk goed getroffen heeft, dat voor hem alles goed is afgelopen. Nee, weet u wat de essentie van het slot van dit boek Job is, trouwens van heel dit Bijbelboek? De essentie, dat is de naam. Heere, ik ben er. Ik ben erbij, ik ben met je. Je kunt te alle tijden op me rekenen, al kun je me onmogelijk narekenen. Ik ga met je mee in nacht- en stormgebruis. Hoe donker en hoe uitzichtloos het leven ook is, ik ben er. Een rots, een zeer vast huis. En ieder die op mij zijn vertrouwen stelt, kan er zeker van zijn dat ik door de diepte van het bestaan heen mee zal trekken. Ik verlies je niet uit het oog en nog minder uit mijn hart. Je staat geschreven, gegraveerd, getatoeëerd in de palm van mijn hand. Het slot van het aangrijpende boek Job, met zijn talloze vragen en zijn vertwijfelde uitroepen, met zijn doodsangsten, heeft iets van opstanding. Nieuw leven dat aan het licht komt dwars door de dood heen. Nee, dat moet u ook maar goed onthouden, gemeente. Er wordt niets verklaard, er wordt niets opgelost. Daar zijn al genoeg pogingen toe in het werk gesteld door heel het boek heen. Alles is uit de kast gehaald om duidelijk te maken waarom het gaat zoals het gaat in het leven. Maar alle argumenten die op tafel zijn gelegd blijken niet te kloppen. God is God. Wij kunnen niet over hem beschikken en wij kunnen hem niet naar onze hand zetten. En al ons spreken over hem is niets anders dan speculeren over boven in de taal van beneden. Het slot van het Bijbelboek Job wil ons niet duidelijk maken dat na het zure uiteindelijk voor Job het zoet komt. Maar dat God werkelijk God is en God blijft. Hij heeft het eerste en ook het laatste woord. Hij heeft in een definitief einde gemaakt aan alle twistgesprekken over hem en met hem. God heeft zelf ingegrepen in die hoogoplaaide discussies tussen Job en zijn drie vrienden. En als u een klein beetje thuis bent in dat boek Job, dan weet u ook wel dat het behoorlijk uit de hand gelopen was. Het was niet gegaan zoals die vrienden het zich ook hadden voorgesteld. Want die drie vrienden, Elifas de Temaniet en Bildad de Suhiet en Sofar de Naamatiet, die staan bij ons nou doorgaans in een wat kwaad daglicht, maar dat is toch ook weer niet helemaal juist, hè? Want het eerste wat ik van die drie vrienden lees, dat ze met elkaar hadden afgesproken om samen op condoliansbezoek te gaan bij Job. Het waren echte vrienden die hem in de ellende die hem had getroffen niet aan zijn lot wilden overlaten. Ze wilden bij hem zijn in zijn verdriet en in zijn gemis. En dan staat er zo heel mooi, ze wilden hem gaan beklagen en troosten. Maar daar was niks van terechtgekomen. Want toen die drie vrienden bij Job kwamen en hem zagen, werden ze met stomheid geslagen. Ze konden geen woord over hun lippen krijgen en het enige wat ze konden, dat was zwijgend naast hem op de grond gaan zitten, 7 dagen en 7 nachten lang. Een scheppingsweek lang. Ja, wat moet je anders? Wat kun je onder zulke omstandigheden beter doen dan zwijgen? Ieder woord dat in zo'n situatie gesproken wordt, kan er toch één te veel zijn. Maar uiteindelijk, na die intens zware scheppingsweek van zwijgen, was de stilte toch verbroken, alleen niet door de drie vrienden. Het was Job zelf geweest die als eerste het woord had genomen. Ja, en hoe? Het leek wel of hij alle opgekropte woede en alle emoties er ineens uit moest gooien. De man die op de puinhopen van zijn leven zich had vastgeklemd aan zijn God en openlijk had beleden, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. Hij scheen zijn geloof in God ineens helemaal kwijt te zijn. Hij verbrak het stilzwijgen niet door het herhalen van zijn geloofsbelijdenis. Nee, het eerste waar het derde hoofdstuk van het boek Job mee begint, dat is: toen vervloekte Job zijn geboortedag. Die vrome Job begon te vloeken als een ketter. En wat er allemaal uit zijn mond te horen is, dat is met geen pen te beschrijven. Weliswaar niet rechtstreeks, maar indirect valt hij God de schepper en onderhouder van al wat leeft aan. Hij is totaal niet met God eens en hij voelt zich verschrikkelijk door God tekort gedaan. Ja, de woedeuitbarsting van Job, de vervloeking, dat is het zijn ook voor die drie vrienden om eveneens niet langer de kaken stijf op elkaar te houden. Maar één voor één gaan ze hun mond open doen. Alleen niet voor het doel waarvoor ze naar Job toegekomen waren, om hem te beklagen en te troosten. Nee, ze komen ineens tegenover hem te staan. En ze gaan ertoe over om hem in staat van beschuldiging te stellen tegenover God. En in no time bestoken ze Job met allerlei verdachtmakingen en klagen ze hem aan door hem uit te dagen om toch maar schuld te belijden tegenover God. En ongetwijfeld oprecht gemeend. En ook met de bedoeling om Job voor verdere misstappen te behoeden. Goede vrienden moeten toch ook alles tegen elkaar kunnen zeggen. En goede vrienden die moeten de misstanden die er zijn toch niet onder tafel schuiven. Wat wegmoffelen. Maar door op te gaan treden als advocaten van boven. En door zich voor te doen als vertegenwoordigers van de orthodoxie, van de rechtzinnigheid. Staan ze niet langer naast elkaar, maar komen ze tegenover elkaar te staan. Vrienden die in tegenstanders veranderen. De twistgesprekken die ze met elkaar voeren over God en het lijden en de discussies die ontstaan over schuld en straf brengen de vrienden niet nader tot elkaar, maar verwijderen ze eerder van elkaar. En dat blijft maar doorgaan, dat blijft maar doorgaan. Daar lijkt geen eind aan te komen. De stellingen zijn betrokken uiteindelijk en de argumenten van alle kanten belicht. Er wordt niks nieuws meer toegevoegd. Er is sprake van een padstelling, zoals wij dat noemen. Maar beide partijen willen geen duimbreed wijken. Toegeven is er niet bij. Om over schuldbeleiden maar helemaal te zwijgen. Want Job, die door zijn vrienden in de beklaagdenbank wordt gezet en door hen als schuldige wordt aangemerkt, denkt er niet over om het hoofd te buigen en om de woorden op de lippen te nemen. Mea culpa. Mea culpa. Mea maxima culpa. Mijn schuld, mijn schuld, mijn zeer grote schuld. En helemaal aan het eind is het uiteindelijk God zelf die zich in al die theologische discussies mengt en die vanuit een storm het woord neemt. En een definitief einde maakte aan al die twistgesprekken over hem. En nogmaals, God geeft geen uitsluitsel over de vraag hoe het allemaal precies in elkaar zit. Het lijden waar het leven van Job zo door gekenmerkt en gestempeld wordt, daar wordt geen verklaring voor gegeven. Ja, en dat hadden wij nou juist gehoopt, dat willen wij graag allemaal weten. Wij zijn altijd op zoek naar antwoorden. Alleen wat ons heel erg treft, dat is dat God het opneemt voor Job. En ik weet niet of het u bij de lezing opgevallen is, maar tot 4 keer toe spreekt God over mijn dienaar of mijn knecht Job. En daarin klinkt iets door van betrokkenheid, van intimiteit. Het is net of hij wil zeggen, kom niet aan Job, want als je dat doet en als je Job in de beklaagde bank wilt zetten, dan kom je aan mij. Job en ik, de Heere, we horen onlosmakelijk bij elkaar. En daar kan niets en niemand ooit tussenkomen. Job wordt door God in bescherming genomen. Van rechtsvervolging ontslagen. Hij krijgt gelijk van God. Omdat hij uiteindelijk schuld beleden heeft tegenover God? Nee. Enkel en alleen omdat God werkelijk God is. God die ons ziet zoals we zijn. Die ons kent dieper dan we onszelf ooit kunnen kennen. Hij prikt door de buitenkant van opstandigheid en twijfel heen. Ik moet denken aan een woord van wijlen professor Miskotte. Die eens gezegd heeft, die opstandigheid van Job is toch niets anders geweest dan een vorm. Een vorm van al te menselijke trouw. Met zijn vervloekingen, met zijn vragen, met zijn twijfels en met zijn onzekerheid bleef Job uiteindelijk toch vasthouden aan de Heere. Hij die was en die is en die zijn zal, de ik ben er, de ik ben present. Job, jij sprak recht van mij.
Met al jouw vragen en met al jouw klagen. En blijkbaar geeft de eeuwige God de voorkeur aan de vertwijfelde vraagtekens. En stelt hij die boven alle vrome uitroeptekens, geplaatst door de vrienden. God heeft er zelfs geen goed woord voor over. Hij is woedend op die vrienden. Jullie hebben met al jullie theologisch correcte formules en met al jullie orthodoxe opvattingen uiteindelijk toch niet recht van mij gesproken. Jullie hebben mij ten diepste niet laten zijn wie ik ben, Heere. En werd Job in de crisis van zijn bestaan in de beklaagde bank gezet door zijn vrienden en beticht van ontrouw aan God, nu worden de zaken ineens radicaal omgekeerd door God zelf. Hij heeft het laatste woord. En dat woord is beslissend en doorslaggevend. U weet waarschijnlijk dat Job wel genoemd wordt de grote leider van het Oude Testament. En je zou hem kunnen vergelijken met die andere knecht, met die andere dienaar, die dienaar van de Heere, die knecht van de Heere, van wie door de profeet Jesaja werd getuigd dat hij veracht was en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Die knecht die veracht was en wij hebben hem niet geacht, maar om onze overtredingen werd hij doorboord en om onze ongerechtigheid verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En zo reiken deze knechten, deze dienaren van de Heere elkaar de hand en brengen ze ons, en dat trek ik de lijn maar door, brengen ze ons bij Jezus, die het kruis heeft gedragen, zichzelf aan dat kruis heeft laten slaan, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Jezus, wiens bloed ons reinigt en die ons tot een nieuwe schepping maakt. Jezus die aan de rechterhand van de Vader gezeten is en altijd leeft om voor ons te pleiten. En zijn geest doet precies hetzelfde. Die wordt ook niet voor niets genoemd de trooster. En dan staat er in het Grieks het woord parakletos. Hij die erbij geroepen wordt, hij die te hulp geroepen wordt. Parakleet. En vandaag de dag, als je in Griekenland komt en je loopt door een stadje of een dorp en je ziet op een huis de naam van de bewoner misschien staan en dit woord eronder, parakletos, dan weet je dat daar een advocaat woont. Zo wordt ook Job door God zelf aangewezen om op te treden als parakletos voor zijn vrienden. Zij die hem van ontrouw aan God beschuldigd hadden, zij zijn nu afhankelijk geworden van de advocatuur van diezelfde Job. Mijn dienaar, mijn knecht Job. Laat hij jullie advocaat zijn. Laat hij maar optreden als mediator, als bemiddelaar tussen jullie en mij. Onbegrijpelijk. Deze lijdende mens, die toch al genoeg op zijn bordje gekregen heeft in het leven en die er verschrikkelijk diep onder doorgegaan is. Hij wordt van Gods wegen aangesteld als advocaat, als mediator, als bemiddelaar, als pleitbezorger. U weet waarschijnlijk dat dat in Israël de taak was van de priesters. Iemand zaken behartigen, voorbeden doen, pleiten. Nou ja, je bent geneigd te zeggen, Job heeft toch wel wat anders aan zijn hoofd dan te bidden voor die vrienden van hem. die hem zo gemangeld hebben en die hem op alle mogelijke manieren in staat van beschuldiging hebben gesteld. Kun je ze nog wel vrienden noemen? En kan de relatie tussen hen ooit wel worden wat die geweest was? En dan zeggen wij, dat is onmogelijk. Als er zoveel gebeurd is, als je zo van alle kanten en op alle mogelijke manieren in een kwaad daglicht gesteld bent, dan is het voorgoed over en uit. Je hoeft uiteindelijk niet alles te slikken. En je mag best voor jezelf opkomen. Maar God zegt, Job, vergeet niet dat je priester bent. Dat was je toch ook in je gezin en voor je gezin. Staat er, hè? Als zijn kinderen een feestje gehad hebben, dan heiligde Job ze. Want wie weet, ze zouden zomaar gezondigd kunnen hebben. Job deed voorbeden voor zijn kinderen. Maar ja, Job, door alles wat je meegemaakt hebt en wat er gebeurd is in je leven, ben je misschien zo op jezelf gericht en zo met jezelf bezig, dat je mogelijk zou kunnen vergeten dat je ook priester bent in je vriendenkring. Voorbeden doen voor vriend en vijand. Is ons de knecht des Heren Jezus daarin niet zelf volgegaan? Vader, Vader, zo bad hij in het uur van zijn dood, hangend tussen hemel en aarde. Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Voorbeden doen voor hen die je vervolgen en die het leven haast onmogelijk maken. Zoals die weduwe van een vermoorde Turkse christen geen wrok kende richting daders, maar dagelijks voor die daders bad. En dan zeggen wij als nuchtere Hollanders, hoe bestaat het? Kan toch niet? Zou dat niet mogelijk zijn, wanneer je God werkelijk God laat zijn? En wanneer je met al je vragen hem laat besturen en hem laat waken. En nee, gemeente, een heleboel dingen in het leven begrijp ik absoluut niet. Ik kan er geen verklaring voor geven. Al het onheil dat een mensenkind kan treffen. Maar in alle omstandigheden, in noodweer en in zonneschijn, wil ik me toevertrouwen aan hem die zich bekendgemaakt heeft als de Ik Ben Er. En als hij er is, als hij erbij is, als hij met je is, wat zou je dan nog vrezen? Dan kun je zelfs bidden voor hen die zich tegen jou keren en die jou onheus behandelen. Job, weet wat het betekent om voorbeden te doen voor zijn kinderen en voor zijn vrienden. Die vrienden die meer vijanden lijken te zijn. De man die weet wat lijden is en in wiens leven je als het ware al iets getekend ziet, uitgetekend ziet van de lijdende knecht des Heren Jezus. Hij weet, voorbeden doen, daar wordt een mens nooit slechter van. En daar heeft God zijn belofte aan verbonden. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Dan kun je op voorhand al zeggen, bemiddeling geslaagd. Want God hoort hen die zijn heil verwachten. De Heere nam het gebed van Job aan. Of zoals een andere vertaling zegt, de Heere was Job ter wille. En in het Hebreeuws staat er dan een woord dat eigenlijk betekent iemands aangezicht opheffen. Nou, denk maar aan kinderen die wat uitgespookt hebben, dingen die niet door de beugel konden. En dan roep je ze bij, kom eens hier jij.
Nou, dan komen ze die kopjes naar beneden gehangen. En dan met je hand til je zo het hoofd omhoog. Kijk eens recht in de ogen. Het aangezicht opheffen. Niet om iemand eens even flink uit te kafferen. En om iemand eens even flink te laten voelen dat wat hij gedaan heeft helemaal niet door de beugel kon. Ja, dat ook wel. Maar iemands aangezicht opheffen, dat betekent ten diepste je over iemand ontfermen. Iemand die eigenlijk inderdaad zijn hoofd moest laten hangen en zijn hoofd moest buigen. Het voor zo iemand opnemen. Een gunstig gezind zijn. Dat doet God richting Job. En op grond van die voorbeden van Job is God eveneens zijn vrienden genadig en schrijft hij ze niet af. Bemiddeling geslaagd. Dankzij de bemiddeling van Jezus. De middelaar tussen God en mensen. Dankzij die bemiddeling mogen wij zeker zijn dat God in liefde en genade naar ons omziet. We zijn door hem gekend en bemind, nu en tot in eeuwigheid. En je kunt er alleen maar van zingen. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik altijd door hem vrij tot God mag gaan. Amen. Laten wij samen bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen samen mochten zijn. En wij zitten misschien ook wel boordevol vragen. En we zouden graag antwoord krijgen. Maar dat hebben we ook vanmorgen niet gehad. Alleen uw naam, ik ben er. Ik ben de altijd parate. Daar mogen we genoeg aan hebben. En we danken u dat u zo met ons meegaat. En dat u ons zo ook oproept. Elkaar in de gebeden bij u te brengen. We zijn heel eerlijk, Heere God. Dat vinden we soms knap lastig. Om te bidden voor die broeder of zuster die het ons zo moeilijk maakt. We vinden het soms knap lastig om die mensen in de voorbeden te noemen waarmee we overhoop liggen. Die ons pijn hebben aangedaan. Maar wilt u het ons in navolging van Jezus leren? Elke keer opnieuw. Wees bij ons. Ook het verdere van deze dag. Geef ons de rust van de zondag te beleven als een geschenk van u. En breng ons ook vanavond samen rond de schriften die van u getuigen. Geprezen zij uw heerlijke naam, Vader, Zoon, Heilige Geest. Amen. U mag uw gave geven en daarna zingen we ons slotlied, Psalm 66, vers 8 en 10.
Ontvang de zegen van onze God en gaat als gezegende mensen in tot de rust van deze zondag. En wees een zegen voor elkaar en voor anderen die God op uw weg plaatst. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen.